iedere werkdag tussen 4 en 6 leggen we Herman aan de ketting. Radio
Veldhoven. Donderdagmiddag, 5:30. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van Uitgesproken Erfgoed. Een samenwerking tussen Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven en de lokale Omroep Veldhoven. Het is een tweewekelijks programma over de historie van Veldhoven dat op de donderdagmiddag tussen 5:30 en 6:00 wordt uitgezonden.
Omroep Veldhoven.
Vraag een willekeurige Veldhovenaar waar hij aan denkt als we het hebben over karakteristieke gebouwen in Veldhoven. Dan zal al snel het trapjeshuis opgemerkt worden, de molens, de kerken of misschien wel sommige oude fabrieken of hele bijzondere woningen. Nou ja, ieder tijdperk kent zo zijn eigen karakteristieke bouwwerken. Ze zijn allemaal door mensen vervaardigd en vormen door de tijden heen de aankleding van onze woon- en leefomgeving. Sommige krijgen de status van monument, waardoor zij gelukkig voor afbraak of verval worden beschermd. In deze zesde aflevering van Uitgesproken Erfgoed gaan we het dan ook hebben over Veldhovense monumenten. En evenals twee weken geleden is Jacques Bijnen weer in onze studio om ons hierover weer het nodige te vertellen. Je kunt de weg zo langzamerhand naar de studio wel dromen, of niet, Jacques?
Ja, maar het mooie is, het weer is nog zo gunstig dat ik elke keer lekker met de fiets hier naartoe kan komen.
Lekker, hè? Maar ja, wat ik al opmerkte, we hebben toch aardig wat karakteristieke bouwwerken in ons eigen Veldhoven. Maar dat zijn niet allemaal monumenten. Vandaar de eerste vraag, wanneer is er eigenlijk sprake van een monument?
Ja, aan het begin van ons gesprek ben ik nog maar even algemeen. Wanneer we een bepaald gebouw, als dat bij ons een bepaald gevoel opwekt, van herinnering of van schoonheid of de bouwwijze waarop het gebouwd is of zo, of bepaalde elementen in dat gebouw, dan zou je kunnen spreken van een monument. Dus elk gebouw kun je de status van monument geven. Dus bijvoorbeeld de vorige keer toen we het over die kerkhoven hadden, praat men ook steeds over monumentjes die op het graf staan. Dus alles is daar een monumentje. Maar we hebben natuurlijk ook officiële monumenten. En daar gaan we het straks over hebben, denk ik. Maar wanneer het dus in zijn algemeenheid cultuurhistorische waarde heeft, dan kun je een gebouw ook een monument noemen.
Dus nieuwe gebouwen die krijgen niet snel een status monument.
Ja, het verschil is het woord status, daar gaat het eigenlijk om. Een nieuw gebouwd huis kun je ook een monument noemen. En zeker als het een bijzondere bouwvorm heeft, dan heeft het al heel gauw de monument. Maar niet de officiële status van monument, want er zijn ook consequenties aan verbonden. Wanneer een gemeente bijvoorbeeld, want dat is een officiële instantie, wanneer een gemeente dus een gebouw erkent als officieel monument, de status geeft van monument, ja, dan wordt het allemaal een beetje anders. Maar in feite, elk bouwwerk kun je monument noemen. En naarmate het meer appelleert aan ons gevoel of aan onze herinnering, stijgt het ook in waarde.
Ja, je had het net al een beetje over. Alle monumenten zijn niet hetzelfde. Welke soorten van monumenten zijn er? En hebben wij van ieder soort eigenlijk in Veldhoven een monument?
Ja, als mensen dus iets bestuderen of iets klassificeren, dan gaan ze het indelen in groepen en in schema's proberen te zetten en zo. Dat doen mensen. Die maken overal tabelletjes van en zo.
De hokjeswereld.
Ja, dus alleen het grote begrip monument kun je natuurlijk ook nog gaan onderverdelen. En dan hebben we bijvoorbeeld de roerende monumenten. Die zijn er in Veldhoven niet veel. Maar bijvoorbeeld een schip, dat kan een roerend monument zijn. Een zeilschip of zo. Maar bijvoorbeeld ook het kanon op Zandhoorle. Dat is verplaatsbaar. Dat is dus een roerend monument. Afgezien of het een officiële status heeft, maar het is een roerend monument. Dan hebben we natuurlijk ook onroerende, die hebben we het meeste. Dat zijn dus bouwwerken die vast op de grond staan. Dat zijn bijna alle huizen en gebouwen dus. En dan heb je ook nog natuurlijke monumenten, dus bomen in het algemeen dus, maar het kunnen ook struiken zijn, bepaalde soorten struiken. Maar bomen, bijvoorbeeld de boom die staat in Zeelst bij de kerk, dat is een Wilhelmina-boom en die heeft de status van monumentale boom. En er zijn er dus meer, hè, in Veldhoven. Hè. Dus bomen op de kerkhof in Meerveldhoven, bomen op de oude kerkhof, hè, waar we het over gehad hebben. En dan eigenlijk in heel de wijk Den Ekker. Dus prachtige bomen staan daar. Die hebben nog niet de officiële status van monument, maar ze zijn wel monumentaal. En dan hebben we ook nog, niet te vergeten, onze archeologische monumenten in Oerlen, Totervoud, de Grote Naard. En dan ook aan de kant van Veldhoven bij de Heibloem, daar bij Hurksbeton. Die grafheuvels, dat zijn ook monumenten.
Dat zijn uit de lang vervlogen tijden. Je had het net ook over de onroerend goed. Dus huizen, boerderijen vallen er denk ik onder. De molens van Veldhoven, de kerken, kapelletjes.
Alles wat gebouwd is, zeg maar. Hè.
Ik denk dat we toch heel wat monumenten zo langzamerhand hebben in Veldhoven dan.
Ja, maar we moeten er natuurlijk niet op uit zijn om alles op een of andere manier de status van monument te geven. Maar intussen zijn er in Veldhoven aardig wat monumenten. Die zijn niet allemaal door de gemeente als monument opgevoerd. Het Rijk wijst ook monumenten aan. En de provincie kan ook monumenten aanwijzen.
Daar komen we zo dadelijk even op terug. Want ja. Die verschillen waar we dat in kunnen zien. Want we gaan het ook even een beetje afwisselen met een stukje muziek. En dat is altijd leuk. We komen direct terug op inderdaad de verschillen tussen de monumenten van de Rijksoverheid, de provincie en wat al niet meer. Voor het muziekje had je het er al over, Jacques, dat er verschillende soorten monumenten zijn. Je had het over rijksmonumenten, provinciale monumenten, wat al niet meer. Wat zijn er voor klassificaties daarin?
Ja, kijk, als een gebouw eenmaal in het oog valt, zeg maar, dat mensen dus zien dat het gebouw een aparte status heeft, een aparte waarde heeft, dan komt natuurlijk de vraag, kunnen we dat de erkenning geven van een monument? Nou, het Rijk is daarmee begonnen in 1965 in die buurt, 1964. Heeft het Rijk alle gemeentes aangeschreven van maak nou eens een lijst van gebouwen die je aanbeveelt om te plaatsen op de Rijkslijst van monumenten. En toen hebben alle gemeentes, dus ook Veldhoven, hebben toen een aantal panden ingediend bij het Rijk. En het Rijk heeft meestal de aanbeveling van de gemeente overgenomen. Dus niet gecontroleerd of het wel of niet was. Ze hebben het meestal overgenomen. En die werden dus erkend als Rijksmonument. Dus het Rijk heeft die monumenten die de gemeente aanmeldde, erkend. Dus het trappieshuis, wat je straks zei, dat valt daaronder. En een paar pastorieën hier in Veldhoven, een kerkgebouw. En dan enkele boerderijen, die vallen dus onder de titel Rijksmonument. Dat houdt in dat het Rijk zich opwerpt als hoeder voor de instandhouding van die gebouwen. Dus het Rijk heeft dan ook een subsidieregeling gemaakt. En de mogelijkheid bestaat dat eigenaren van zo'n gebouw, dat die dus bij restauratie of gewoon onderhoud een tegemoetkoming krijgen in de kosten. Dat zit er natuurlijk ook aan vast.
En maar ze zullen ook wel beperkt worden, denk ik, als ze iets willen veranderen.
Ja, ja, ze moeten altijd, als ze iets willen veranderen, moeten ze dus toestemming vragen, in dit geval dus aan het Rijk. Het Rijk heeft al een commissie. Die commissie bekijkt de zaak en die zegt bijvoorbeeld, het kan niet. Dus ik noem maar iets, als zo'n eigenaar van zo'n pand zonnepanelen op zijn dak wil leggen, dan kan het zijn dat dat niet mag, omdat dat dus niet past bij het gebouw of het uiterlijk van het gebouw verstoort. Maar vaak wordt er creatief gedacht en dan komt men misschien tot de oplossing om aan de achterkant van het gebouw dat wel toe te staan of zo. Hè.
Geldt het alleen voor de buitenkant van het gebouw of ook voor de binnenkant van het gebouw? Dat er geen veranderingen mogen komen als het Rijksmonument is?
Dat kan ook nog. Dus gebouwen kunnen van buiten genomineerd zijn als beschermd monument. Maar het kan ook nog zijn dat het interieur wordt genoteerd als beschermd interieur. Dan moet dat wel beschreven worden natuurlijk. Want als het straks vernield wordt, het interieur, door iemand, dan moet men wel weten hoe het eruit zag. Tegenwoordig maakt men foto's en zo. Maar de meeste panden in Veldhoven die toen ingediend zijn, zijn niet van binnen nauwkeurig beschreven. Dus het gaat meer om het uiterlijk van die gebouwen.
Het was eigenlijk meer mijn vraag, want ik dacht even terug aan de oude pastorie op de Dorpstraat. Ja. En van buiten wordt het netjes hersteld, maar van binnen is eigenlijk alles wat oud was eruit gesloopt.
Er is een heemkundeclub tegen in bezwaar gegaan, tegen die sloperij. En ze dachten natuurlijk van we maken een punt, maar dat kan niet, want het interieur is niet beschreven. En zij hadden wel foto's, maar dat waren allemaal vrij recente foto's. Recent in de zin van de ouderdom van het gebouw. Hè. Het gebouw was al een paar honderd jaar oud. En ze hadden foto's van de laatste 30 jaar of zo. Dus dat zijn allemaal geen steekhoudende bewijzen. Want je moet zeker niet als de eigenaar onwillig is. Hè. Het kan ook zijn dat je een eigenaar hebt die juist blij is dat je aan kunt tonen hoe het vroeger was. Maar het interieur was niet beschreven, dus dan kun je moeilijk verplichtend opleggen dat het hersteld wordt.
Toch zunt eigenlijk als het dan zo verdwijnt, hè?
Ja, maar van de andere kant is het natuurlijk ook zo dat het pand is van de buitenkant dus beschermd, hè, het Rijksmonument. En van binnen was het ook niet toegankelijk. Dus je moet dan ook, als je het interieur gaat beschermen, moet je ook maken dat het toegankelijk is voor het publiek. Dat hoeft natuurlijk niet dag en nacht, maar je moet er wel een paar keer per jaar het openstellen voor mensen die geïnteresseerd zijn, dat ze dus kennis kunnen maken, nemen van hoe het eruit ziet.
Dat is dus ook weer zo'n regeltje die bij een Rijksmonument hoort.
Ja.
Dat het ook voor het publiek moet zijn.
Nou, maar dat is geen kritiek hoor. Maar bij die eerste ronde die dus het Rijk heeft gemaakt, dat was dus in 66 in Veldhoven, heeft men een onvoldoende beschrijving gemaakt. Dus ook in het uiterlijk zijn nog wat opmerkingen te maken dat het niet helemaal klopt en zo. Maar van het interieur hebben ze vrijwel niets beschreven. Dus je kunt zeggen dat is een misser. Maar je moet wel in oogenschouw nemen dat was een eerste ronde. Daarvoor, voor 66, bestond dat allemaal niet. Dus als je ergens mee begint, moet je nog wennen. En je moet ook de ambtenaren, die moeten nog leren hoe het allemaal moet. Dus vandaar dat nu achteraf gezien men zegt, of kan zeggen, het is onvoldoende beschreven. En zeker met die oude pastorie, daar is het interieur niet beschreven. Dus dat is jammer dan, hè?
Dat is jammer, dat is vervlogen. Nou, hebben we het even over rijksmonumenten gehad. Maar zijn er ook provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten?
Ja, de provincie die kan ook monumenten aanwijzen. Ik denk dat de provincie er niet zoveel aangewezen heeft in Brabant. In Veldhoven in elk geval geen één. En gemeentelijke monumenten kan ook. En wij weten, sinds 15 maart van dit jaar heeft de gemeente Veldhoven ook een gemeentelijk monument, namelijk de Jozeftoren in Den Ekker. Het eerste gemeentelijk monument. Daar zijn we trots op dat dat voor elkaar is gekomen.
En dat die toren blijft bestaan voor het nageslacht eigenlijk. Hè?
Dat is de bedoeling, ja.
Maar dat is nou een gemeentelijk monument geworden. Waarom is dat bijvoorbeeld geen rijksmonument?
Ja. Dus het Rijk, die kijkt toch wel. In die eerste ronde, in die 66, hebben ze daar niet zozeer naar gekeken. Maar er is nog een tweede ronde geweest, daar kom ik straks op terug. Dus als een gebouw, laat ik zeggen, van nationaal belang is, dan krijgt het de status van Rijksmonument. Maar heeft een gebouw alleen maar belang voor de gemeente, dan komt het Rijk niet tot toekenning van die status. Dus dan zou de gemeente kunnen zeggen, dan gaan wij het beschermen via onze gemeentelijke lijst.
En de consequentie daarvan is dat de gemeente ook verantwoordelijk is voor het onderhoud? Of hoe moet ik dat zien?
Ja, daar hoort er eigenlijk bij. Dus zo gauw een gemeente het op zich neemt om een gebouw te erkennen als monument, dus eigenlijk een gebouw in bescherming neemt tegen verval of tegen verloedering of sloop, dan hoort daar natuurlijk een subsidieregeling bij. Bij de Jozeftoren is nog geen subsidieregeling, maar daar mekkeren we niet over. Dat komt op de duur wel. De gemeente moet ook een beetje tijd hebben om dat uit te dokteren, hoe dat moet. Maar dat hoort er wel bij. En er hoort ook een reglement bij, wat iemand wel of niet mag natuurlijk. Dat de eigenaar weet waar die zich aan te houden heeft. Dus dat moet allemaal nog gemaakt worden in Veldhoven. Maar het Rijk heeft dat natuurlijk. Dus bijvoorbeeld een gemeentelijk monument. We hebben vroeger hier gehad, ik weet niet of jij hem kent, een architect Merks. Die zat in Veldhoven op de Locht. Zijn zoon Jan die heeft ook nog een tijdje de zaak waargenomen. Dat is nou gestopt, dat architectenbureau. Maar Merks had een typische tekening van een woonhuis. Dus als je door Veldhoven fietst en je bent eenmaal gewezen op het pand wat die Merks heeft getekend, dan herken je her en der in Veldhoven panden. Dan zeg je, verdorie, dat is een pand van architect Merks. Dus de gemeente Veldhoven zou kunnen zeggen, vanwege het oeuvre van onze architect binnen de gemeente, gaan wij een van die panden aanwijzen als beschermd monument. Om te laten bestaan de stijl van die architect. Maar het Rijk heeft daar misschien geen boodschap aan. Die gaat zo'n pand niet aanwijzen.
Nou, heb je het al een beetje gehad over de procedure bij de keuze van Veldhovense monumenten? Hoe die is gegaan? Je had het voorbeeld van die architect, Merks. Dat zou dus een mogelijkheid zijn om het als monument.
Als voorbeeld, hè?
Als voorbeeld, ja. Maar de monumenten die we nu hebben, hoe is die procedure gegaan?
Nou, het Rijk heeft dus aan de gemeente gevraagd, maak een lijst, hè, stuur het in. En die heeft dus in eerste instantie in 66 die panden overgenomen. Later hebben we toch nog, want had de gemeente Veldhoven een eigen monumentencommissie, hebben we toch twee panden weer afgevoerd. Want bij nader inzien verdienden die panden niet dat ze de erkenning van monument kregen. Dus ze waren te recent en er zat weinig moois aan zo'n dat gebouw. Dus die zijn weer afgevoerd. Maar toen heeft het Rijk ook ontdekt dat er ook nog lacunes zijn. Dus in 66 is men panden vergeten of gemeentes die hebben gedacht van nou ja, dit niet, dat wel. En verkeerde keuzes gemaakt. Dus er is later in 97 een nieuwe ronde gekomen om ook weer de mogelijkheid te geven aan de gemeentes om weer panden voor de nominatie Rijksmonument in te dienen. En dan ook nog met nadruk op de moderne monumenten. Dus In de eerste keer hebben de mensen gekeken dat een pand in hun ogen al oud moest zijn. Maar later kwam men tot de ontdekking dat er ook panden van, laten we zeggen, na 1900, dat er ook best interessante bouwwerken bij waren. En die wilde men ook de kans geven om op die lijst te komen staan. Dat is dus gebeurd. Toen heeft Veldhoven nog 10 panden ingestuurd. En die zijn ook allemaal erkend als Rijksmonument. Dus vandaar dat er op het ogenblik 28 Rijksmonumenten zijn in Veldhoven. En 1 gemeentelijk monument. En provinciaal geen 1.
En nou komen we zo direct eventjes terug op de achtergronden en bijzonderheden van de erkende monumenten in Veldhoven. Na weer een leuk stukje muziek.
Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien en er dressoir met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen, het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij, een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat voorgoed voorbij zou gaan.
En van de muziek duiken we weer terug naar de monumenten in Veldhoven. Het waren er een stuk of 28, zei je zojuist, Jacques. En ik ken er een paar, maar ik stond op een lijst op Wikipedia te kijken en er waren er veel meer dan ik ooit bij mezelf had gedacht.
Ja, als je op internet gaat zoeken naar de monumenten in Veldhoven, dan klopt dat niet helemaal met de werkelijkheid. We hebben ooit een paar monumenten afgevoerd van de lijst, omdat die dus niet voldeden aan het criterium. En dat is op internet nog niet doorgevoerd. Op internet staat wel wat, maar daar kun je niet blind op varen.
Nee, maar er stonden ook plaatjes bij van boerderijen waarvan ik dacht, daar staat een oude boerderij daar als je er langs fietst. Maar blijkbaar zijn dat wel monumenten. Ja, ja. En daar stond ik van te kijken. Ik dacht, dat wist ik niet.
Ja, dus Veldhoven is een agrarische gemeente. Dus je zou verwachten dat er veel boerderijen op de erkende lijst staan van monumenten. En er staan er inderdaad verschillende op. Maar als je ze echt kritisch gaat bekijken, dan zeg je nou is dat nou wel een monument. Hè? Het is wel een boerderij, maar is die nou wel monumentwaardig? Maar sommige staan toch op de Rijkslijst. En met een goed verhaal erbij kun je toch wel aangeven dat het bijzonder is om zo'n gebouw te bewaren. Omdat het inderdaad verwijst naar de herkomst van de Veldhovenaar. Agrarische achtergrond. Voor 1921 was alles hier zo'n beetje agrarisch en met de boerenstand verbonden. Dus dat is dan het verleden van Veldhoven. En dat mag je ook terugzien in de gebouwen. Alleen als je ze niet echt hebt. Ja. Dan, dus het waren geen rijke boeren hier. Ja. Dus kom je in het westen van Nederland, dan heb je ook grotere boerderijen. Richting Oorschot zelfs ook al, in Boksel. Heb je grote boeren en met boerderijen zitten. Zo rijk is Veldhoven nooit geweest.
Maar ze zijn er nog wel, die bijzondere dus, boerderijen. En dat is wel mooi dat die bewaard zijn. Ja.
Dus die 28, wat je net zei, die zijn opgebouwd uit 18 monumenten van de eerste ronde, zeg maar, die het Rijk gemaakt heeft. Dat was dus in 66. En daarna hebben ze in 97 nog 10 panden erkend. Dus zodoende komen we op 28. En dan daarnaast onze toren weer, dat ene gemeentelijk monument. Dat staat los van de Rijkslijst, maar dat is ook een monument. Als ik ze even kort bekijk, dan pakken we eerst bijvoorbeeld met de molenachtergrond. De molen in Meerveldhoven, de Adriaan, die is van 1906, die staat op de Rijkslijst. En de Zeelstermolen ook, die is ouder, die is van 1858 en die staat ook op de monumentenlijst. En dan het Trappieshuis. Het Trappieshuis hoort er eigenlijk ook bij, want de molenaar van de molen in Zeelst woonde in het Trappieshuis. Dat is dus eigenlijk, zover als wij terug kunnen zoeken, van oorsprong een molenaarshuis. Die molenaar die zat dus goed in de slappe was, denk ik.
Dat wou ik
want
net zeggen,
had zeker ook in die tijd, maar zelfs nu nog, een van de grootste huizen van Veldhoven. Dus het was dan toen Meerveldhoven-Zeelst. Dat hoorde bij elkaar zo'n beetje daar in dat gebied. Maar die molen van die molenaar op het Trappieshuis, dat is niet die molen die wij nou de Zeelster molen noemen, die van Kerkhofs. Maar dat is de molen die stond aan de Molenstraat. Dus achter die Zeelster molen, daar loopt de Molenstraat. En daar stond een standaardmolen. Dat is een molen met vier van die poten, zeg maar. En dat was dus de originele molen van Zeelst. Die Bazemans, die we kennen van de sigaren in het vorige programma, die was van oorsprong bakker. En later kunnen we hem ook terugvinden dat hij ook echt een zakenman was. Dus dat was hij toen natuurlijk ook al. En die had dus die standaardmolen gekocht. Maar later toen er ook nog een gemetselde molen kwam, dus de Zeelster molen die aan de Kapelstraat staat, die heeft hij ook gekocht. Dus je had alle twee de molens van Zeelst. Je had het molenmonopolie.
En die stonden dus redelijk vlak bij elkaar, die twee molens.
Ja, en toen heeft hij die ene afgebroken. Dus je had een monopolie en wat te veel was, brak hij af.
Ja, zo kan het ook.
Ja. Dus later is hij in de sigaren gegaan en we weten wat hij ervan gemaakt heeft. Hè? Dan krijgen we iets met de godsdienst. We hebben dus een protestantse pastorie op Den Broek. Dat is de Dorpstraat. Vroeger heette dat de Broek. Die pastorie staat naast dat kerkje. Dat was vroeger het protestantse kerkje. En dat is nu een kerkje van de christengemeenschap. Een kleine groep christenen die dat kerkje gekocht hebben en verbouwd. Dan heb je ook nog de oude pastorie. Net genoemd, die zijn ze dus nu toch weer flink aan het verbouwen. Hè? Dus, maar ook aan het restaureren. Dus plotseling wordt er ook aan de buitenkant en zo wordt er van alles uit de kast gehaald om het pand weer in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen. Dus ze hebben toch hun lesje geleerd met het stopleggen van die verbouwing, zeg maar. Alleen het interieur, dat kun je niet meer terugdraaien. Dus dat wordt dan nu vernieuwd. En dan krijg je ook nog het interieur van de kerk van Meerveldhoven en van de kerk van Zeelst. Dus die twee gebouwen, dat is ook een heel bijzondere situatie. De kerken van Zeelst en Meerveldhoven staan niet op de monumentenlijst. Ze hebben dus niet die erkenning. Maar ze hebben wel een bescherming, dus dat is een andere nuance. Waarom? Omdat in die kerken zich mobilia, dus onroerend goed bevindt, wat de status van monument heeft. In Zeelst hangt onder andere een klok uit 1551 van Peter van de Gein, een Mechelse klokkengieter. Heel bijzondere klok, oudste van Veldhoven. En ja, om die klok ergens op te hangen en om te laten functioneren heb je een toren nodig. Dus vandaar dat die kerk van Zeelst, waarin die hangt, ook beschermd is. Dus die mag niet zomaar afbreken. Of je moet eerst toestemming vragen. En in Zeelst in de kerk heb je al een paar schilderijen die ze ook beschermt. En nog een mooie lamp die er hangt en zo. En in Meerveldhoven natuurlijk het Mariabeeldje. Ongeveer 1450, dat is ook beschermd. Met daarbij nog 6 houten beelden die in de Mariakapel aan de muur hangen. Prachtige beelden, moet je maar eens bekijken als je er komt. Dat is ook een speciaal geval dus. Dan heb je nog in Oerle een zogenaamde looierswoning. Daar woonde vroeger Van Sambeek en die was leerlooier. In Oerle waren ze bijna allemaal leerlooien vroeger. Althans mensen van stand die dus bedrijfsmatig bezig waren. En die van Sandbeek, dat is uitgegroeid tot een schoenfabriek. Die is later verhuisd naar de Locht in Veldhoven. En de schoenfabriek van Sandbeek geworden daar. Maar omdat die looide, had hij dus ook water nodig. En dat was daar in Oerle niet vlakbij zijn huis, maar wel een klein stukje daarvan af. Namelijk de Rundgraaf loopt daar. Nou, je raadt het al, die heeft de naam gekregen, Rundgraaf, vanwege de run. Dat was dat chemisch proces waarin die huiden werden gelooid. En die werden later gespoeld in het stromend water van een riviertje. En dan kleurde dat water helemaal rood vanwege die run. En vandaar de naam Rundgraaf eraan gegeven is. Dan heb je in Oerle ook nog het koetshuis. Dat staat op de hoek van de Oude Kerkstraat, Paleisstraat. Ja, daar noem ik hier dan ook bij. Dat is ook van, laten we zeggen, een ondernemer. Die man die verhuurde koetsen. Vroeger had je geen auto's. Dus als je dan ergens naartoe moest, dan ging je met de koets. En zeker in Oerle, want er kwam geen tram. Of ook in het begin ook nog geen bus. Dus dan moest je, in plaats van een taxi, had je dan de koets. In dat huis zitten ook nog de aftekening van de deuren van de stallen van die koetsen. Aan de achterkant. En aan de voorkant wilde die man natuurlijk ook een beetje etaleren dat hij meer van de wereld gezien had dan de gemiddelde Oerlenaar. Vandaar die aparte gevel. Dus die gevel staat eigenlijk gewoon tegen een normaal woonhuis. Alleen hij straalt iets bijzonders uit voor Oerlense begrippen dan. Dan heb je Zandoerle, daar staan een hele rits beschermde panden. Men heeft eerst geprobeerd heel Zandoerle aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht. Dus het hele gebiedje rond het plein. En dan komen ook panden die niet de officiële status van monument hebben, die krijgen dan toch automatisch die status. En dat komt dan door dat noemen we dan de ensemblewaarde. Dat panden die tussen twee monumenten instaan, eigenlijk ook moeten blijven staan vanwege dat ze elkaar onderling versterken. Maar Zandoerle heeft die titel nooit gekregen. Sommigen denken van wel, maar dat is dus niet zo. Maar wel een aantal boerderijen op Zandoerle die zijn ook opgenomen en dan onder de term van langgevelboerderij. En dan natuurlijk het kapelletje. Dat is ook nog heel bijzonder, staat ook op de monumentenlijst. En dan hebben we nog het slot in Zeels, een hoefijzervormige boerderij. Het adellijk huis wat er vroeger stond, dat is er niet meer. Er zit wel in de grond nog fundamenten van dat adellijk huis, waar de heer van Zeels woonde toentertijd. En dan de grafheuvels, heb ik al gezegd, geloof ik, die zijn er heel veel. Maar die tel ik maar voor één. Hè? Dus de hele groep grafheuvels op één grote hoop. Anders wordt het een beetje onoverzichtelijk. En dan krijgen we dus rond 1997 een tweede ronde van het Rijk. En daar komen dan de jongere monumenten op te staan. En daar staat ook op de kerk van Oerle. Vanwege dat van die architect van Aalst, van die type kerken, er weinig zijn bewaard gebleven. De kerk van Veldhoven, de Cecilia-kerk, was Walter te Riele. Ook een heel bijzondere architect. En de kerk van Veldhoven is een bijzondere kerk wat de bouw betreft. Mensen zien dat zo snel niet. Maar de kunst van een kerkenbouw, zeker vroeger, was om grote overspanningen te maken. Want als er pilaren in kwamen staan, dan had je een aantal mensen die dus moeilijk het altaar konden zien vanuit hun plek. Vandaar dus die kerk van Veldhoven. Het is ook een grote overspanning, laag gebouw. De toren staat eigenlijk in de kerk. Die is omkornst, heet dat dan, ombouwd. Je liep vroeger zo van de kerk de toren in. Er was één grote open ruimte. Tegenwoordig zitten daar toch deuren, maar dat was vroeger niet. Dan hebben we nog een bepaald huis in Zeels van die burgemeester Janssens. Was dat diezelfde die we de vorige keer gehad hebben met zijn graf op het kerkhof. Huis is zelfs stadium, de hoek van de binnenweg Broekweg. Dus is het huis van de burgemeester van Zeels. Villa het Slot ook nog, van een fabrikant, een linnenfabrikant, Baselmans. De Villa het Slot is onder andere een uiting van een bepaalde bouwstijl. Die noemen we dan de Amsterdamse school. En heel bijzonder bij dat gebouw is dat als je binnenkomt, staat aan de buitenkant boven de deur een Latijnse tekst. En die betekent dan van welkom hij die hier binnentreedt. In het Latijn natuurlijk, want dat moest van naam zijn. Hij moest natuurlijk maken dat de Zeelsenaren niet snapten wat er stond. En dat heet dan Pax Ingredientibus, staat daar. Dan hebben we nog het notarishuis in Veldhoven. Oude elementen zitten daarin, hoor. Men heeft laatst weer ontdekt.
Ze denken zelfs dat het het oudste huis in Veldhoven kan zijn.
Ja, dat zijn elementen die erin zitten, hè? Balken en zo. Maar dat is natuurlijk de vraag of die altijd daarin gezeten hebben. Men kan natuurlijk van gebouwen elders, kan men balken gebruikt hebben bij de bouw. Dus dat kun je natuurlijk allemaal nooit bewijzen, maar dat is een beetje een probleem. Maar het voert in elk geval terug tot zeker de 15e eeuw. En sommige beren zelfs tot aan de 14e. Maar dat is niet het gebouw zelf. Dat zijn bepaalde balken of elementen die in dat gebouw teruggevonden zijn. Maar allemaal bijzonder om te bewaren. En dan hebben we nog in Meerveldhoven twee villa's van de fabrikanten. Want in Meerveldhoven was ruimte om de bedrijvigheid op te starten van de weverijen en zo. Die mensen hebben daar villa's gebouwd. Dat was de familie van Nuenen. Eentje staat aan de provinciale weg. Mensen kenden dat gebouw. Dat noemen ze dan de Villa Huizen Ter Eik. Omdat daar vroeger een jongensinternaat heeft ingezeten. En dat noemden ze dan Ter Eik. En er tegenover het oude gemeentehuis van Veldhoven. Dat is ook een villa. Ook van een Van Nuenen in oorsprong. Die twee villa's zijn allemaal door moeder Van Nuenen betaald aan hun twee zonen. Die wil dus zeggen dat die uit één portemonnee betaald zijn. Dus die hebben ongeveer alle twee evenveel gekost. Iets van 16.000 gulden in de tijd. Het zijn wel twee verschillende architecten. Maar goed, ook die staan op de monumentenlijst. En dan verder de Berg ter Hoef nog. Die was ik bijna vergeten. Toevallig, want in de eerste ronde waren ze hem ook vergeten. Die had eigenlijk in de eerste ronde benoemd moeten worden, maar dat is vergeten. Vandaar dat bij die inhaalronde is hij toch ook nog erkend als monument. En een paar jaar geleden is hij ook mooi opgeknapt en verbouwd. Dus kan er weer een tijdje tegen, staat er heel mooi. En dan niet vergeten, Herman, ons eigen monument, hè? Het Veldhoven monument, de Jozeftoren.
Vlak bij de studio.
Is een hoogte van 37 meter. Met daarbovenop nog een kruis van 5 meter. Dus totaal 42 meter. En de diameter van die toren is 3,75 meter. Die moest zo groot worden, die diameter. Omdat die stenen, wanneer je ze in een cirkel metselt, dat ze dus niet te hoekig zijn. Hè. Dat zijn ze zo'n beetje, Herman.
Heel wat monumenten in Veldhoven. Ja. En ik kijk naar de klokken, we hebben het half uur weer vol.
Ja, en het punt is, als je kunt die monumenten wel hebben, maar je moet natuurlijk ook steeds een club hebben of een aantal mensen hebben die het verhaal vertellen van die monumenten. Want als dat niet gebeurt, als er nooit over gesproken wordt, of nooit een open monumentendag gehouden wordt, of een publicatie, dan vergeet men die monumenten of men vergeet het verhaal daarachter. Maar als je het verhaal kent van zo'n gebouw, dan wordt het natuurlijk dubbel interessant.
Ja, nou, mij zijn er weer een stel monumenten bijgekomen, in mijn verstand in ieder geval, waarvan ik niet wist dat ze bestonden.
En wij hebben van onze doelstelling uit weer een keer de aandacht kunnen richten op de monumenten van Veldhoven.
Kijk, een win-win situatie. Jacques, mag jou weer bedanken voor deze middag. En reacties en vragen zijn natuurlijk welkom. Radio@omroepveldhoven.nl, daar kun je jouw vraag, aanbeveling of reactie op sturen. Radio@omroepveldhoven.nl. Tot over 2 weken weer.
Tot dan, Herman.
Omroep Veldhoven.
U heeft het afgelopen half uur geluisterd naar de 6e aflevering van Uitgesproken Erfgoed. Een samenwerking tussen Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven en de lokale Omroep Veldhoven. Het is een tweewekelijks programma dat op de donderdagmiddag tussen 17:30 en 18:00 wordt uitgezonden. Reacties, vragen en opmerkingen zijn welkom op het e-mailadres radio@omroepveldhoven.nl.
In de ether 107.7.